Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Wat leuk om hier weer eens een keer te kunnen staan. Mooi voorrecht, vind ik. Een prachtig gebed, hè, net dat lied. Het woord van God. Dus ik wil graag jullie een verhaal uit de Bijbel vertellen. Dat dat in het centrum staat vandaag. Lees even niet mee op je telefoon of in de Bijbel. Kijk maar even wat ik vertel. Ik probeer het zo nauwkeurig mogelijk uit de Bijbel te vertellen. Ik ga het even inleiden. Het verhaal speelt in Jeruzalem. En het is het Loofhuttenfeest. En voor het Loofhuttenfeest zijn er dus heel veel mensen naar Jeruzalem gekomen. En dan op de laatste dag van het feest, dan staat Jezus op en hij roept: als iemand dorst heeft, laat hij naar mij toekomen en drinken. En dan wordt het in hem als een bron van levend water. En er wordt wel verdeeld over gedacht, over wat Jezus zegt. En ook onder de fariseeën. Er zijn fariseeën, een heleboel fariseeën en schriftgeleerden die zeggen: als je dat gelooft, dan ben je misleid en vervloekt. En dan staat Nicodemus op en die zegt: nou, maar moeten we voordat we iemand veroordelen de zaak niet onderzoeken? Want dan worden ze hartstikke boos op Nicodemus. En zeggen ze: kom je soms ook uit Galilea? En er komt toch helemaal geen profeet uit Galilea? En dan begint het verhaal wat ik wil lezen. Iedereen ging naar huis, maar Jezus ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg ging hij weer terug naar de tempel. En er kwamen een heleboel mensen naar hem toe. En Jezus ging zitten en begon les te geven. En toen brachten de schriftgeleerden en fariseeën een vrouw naar hem toe. Die was betrapt op overspel. En ze zetten haar in het midden. En toen zeiden ze tegen Jezus: meester, die vrouw is op heterdaad betrapt op overspel. En Mozes gebiedt ons in de wet dat zulke vrouwen worden gestenigd. En wat zegt u dat er met haar moet gebeuren? En Jezus die bukte en schreef met zijn vinger in het zand. Maar die fariseeën en schriftgeleerden die bleven aandringen en vragen. En toen richtte Jezus zich op en die zei: wie van jullie zonder zonde is, laat die de eerste steen werpen. Waarom vroegen die schriftgeleerden dat? Die vroegen dat om hem in de val te lokken. Ze wilden hem ervan kunnen beschuldigen dat hij de wet niet hield. Maar toen ze dat hoorden, toen begon hun geweten hun terecht te wijzen en te overtuigen. En één voor één gingen ze weg. Eerst de leiders en de oudsten en ook de laatsten. En toen richtte Jezus zich op en die zei tegen de vrouw: waar zijn die aanklagers van je die je beschuldigden? Heeft niemand je veroordeeld? En de vrouw zei: niemand, Heer. En toen zei Jezus: ik veroordeel je ook niet. Ga naar huis en zondig niet meer. Nou, misschien weten jullie het, maar dat verhaal dat staat in Johannes 8. Nou, prachtig verhaal. Om er echt in te duiken. Ik vond het leuk wat Jan zei. Hij zei: Arend is ergens ingedoken. Dat ben ik inderdaad. Maar ik wil graag jullie meenemen om in dit verhaal te duiken. Dus ik wil het verhaal graag nog één keer met jullie doorlopen, zodat het verhaal even dichtbij komt. Hoe begon het verhaal? Jezus. Iedereen ging naar huis en Jezus ging naar de Olijfberg. Ja. En 's morgens vroeg ging hij weer terug naar de tempel. En wat gebeurde er? Er kwamen een heleboel mensen naar hem toe. En toen... Jezus ging zitten en hij begon les te geven. Ja. En terwijl hij nog maar net begonnen was met lesgeven, wat gebeurde er? Er kwamen fariseeën en schriftgeleerden en die brachten een vrouw. En die was betrapt op overspel. Ja. En toen zeiden de fariseeën, ja, we hebben zo medelijden met deze vrouw. Kunt u ook... Nee? Zeiden ze dat niet? Zeiden ze dat niet? Wat zeiden ze dan? Ja, precies. Ze zeiden, deze vrouw is heterdaad betrapt. En de wet van Mozes zegt dat we haar moeten stenigen. En u, Jezus? Wat zegt u? En gaat Jezus meteen antwoorden? Hij bukt zich en schrijft in het zand. Maar die fariseeën die blijven aandringen en dan richt Jezus zich op. Wat zegt hij dan? Wie van u zonder zonde is die werpt de eerste steen? Wat gebeurt er dan met die fariseeën en schriftgeleerden? Ja, ze waren van plan om Jezus in de val te laten lopen. En om hem te kunnen beschuldigen. Maar toen ging hun geweten spreken. En wat deden ze toen? Eén voor één gingen ze weg tot de laatste. En toen richtte Jezus zich op en die zag dat ze weg waren. En toen zei hij tegen de vrouw. Hebben ze je niet beschuldigd? Waar zijn ze? Waar zijn die aanklagers van je die je beschuldigden? Heeft niemand je veroordeeld? Dan veroordeel ik je ook niet. En? Ga heen en zondig niet meer. Nou, oké. Dus. Ik vond het zo'n, inderdaad, waar was die man? Dus dit is een heel apart. Maar we gaan even het verhaal bij het begin beginnen. Want Jezus die ging naar de Olijfberg. Wat ging hij daar doen? Misschien ging hij wel bidden, ja. Want hij was die vaak. In Lucas 21, daar staat dat hij heel vaak op de Olijfberg overnachtte. En we weten ook dat hij daar wel eens bad, inderdaad. En 's morgens vroeg gaat hij terug naar de tempel. En dan komen er een heleboel mensen op hem af. Waar komen die mensen vandaan? Die waren nog in Jeruzalem voor het feest, precies. En wat had Jezus de vorige dag gezegd? Als je dorst hebt, kom tot mij en drink. Dus al die mensen die waren daar nog. En die kwamen naar Jezus toe. En dan komen de fariseeën. Gaan we even kijken naar dat stukje van die fariseeën. Die brengen een vrouw mee. En die willen haar veroordelen. Ja. En die willen Jezus in de val lokken. Hoe denk je dat die fariseeën daar stonden? Toen ze dat hadden gezegd. Ze hadden Jezus... Ze hadden al die dingen tegen Jezus gezegd. Ze hadden een mooie val voor Jezus opgezet. Hoe voelden ze zich toen? Hm? Nou hebben we hem. Ja. Wat nog meer?
En ik denk ook nog een soort spoorkasten, want dan kon die niet praten waarover die eigenlijk wilde praten.
Inderdaad, dat was interessant. Al die mensen die eromheen stonden, die dachten, we willen horen dat hij les geeft. Komt die stoorfactor. Ja. En die fariseeën, waren die denk je zeker van zichzelf? Ja. Weet je, was het een goede valstrik? Waarom was het zo'n goede valstrik? Ja. Als Jezus zou zeggen, ja, is goed, stenen gaan maar. Wat was er dan gebeurd? Ja, maar wat was er dan gebeurd met Jezus? Dan waren, wat in Johannes 18 staat, in dat proces van dat Jezus bij Pilatus wordt gebracht, staat, dan zeggen de fariseeën, wij mogen van de Romeinen geen mensen ter dood veroordelen. Dat mag niet. Dat mogen de Romeinen alleen maar. Dus als Jezus die vrouw ter dood zou veroordelen, dan hadden die fariseeën natuurlijk bij hem meteen een steen gegeven. En dan zouden de Romeinen zijn gekomen. Dan was het einde Jezus. Maar als hij zou zeggen, nee, je moet haar niet veroordelen. Wat was er dan gebeurd? Dat staat in het verhaal. Precies. Ja, Jezus gehoorzaamt de wet niet. Dat was ook einde verhaal geweest. Dus een perfecte valstrik. Ja. Of nee. En wat doet Jezus dan? Is het meteen, oeps. Dan schrijft hij met zijn vinger in het zand. Wat schrijft hij? Ja, wat schrijft hij? Dat staat niet in het verhaal, dat weten we niet. Nee.
Misschien schrijft hij wel een gebed.
Misschien een gebed.
Ergens schijnt Jeremia of zoiets iets te staan over schrijven in het zand.
Ja, dat heb ik opgezocht. Dat is een heel bijzonder vers, staat daar. En toen ik het opzocht, dacht ik, dat slaat wel heel erg op het verhaal. In Jeremia 17, hoop van Israël, allen die u verlaten, zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven, want zij hebben de bron van het levende water verlaten. Bijzonder, hè? Jezus had net gezegd, ik ben de bron van het water. En wie liep met schaamte weg? Dat waren die fariseeën. En die werd in het zand geschreven, inderdaad. Dus dat is wel apart, dat precies klopt. Ook al staat de verwijzing er niet bij, het is natuurlijk wel niet onwaarschijnlijk dat die schriftgeleerden, die de Bijbel uit het hoofd kenden, dat ze hier wel degelijk aan dachten. Dus dat gebeurt er met die fariseeën. Die staan hier gewoon ontzettend zelfverzekerd met hun perfecte valstrik. En dan zegt Jezus, wie zonder zonde is, laat die de eerste steen hebben. Wat gebeurt er dan met die fariseeën? Het geweten gaat werken. Ja. Optie C, precies, dat is interessant. Optie C. Ja. De optie C van Christus. Ja. En van dat gevoel van overwinning, er is niks meer van over. Ze gaan allemaal weg. Ja. Dat is interessant. Je ziet hier mensen, die fariseeën, ze stonden andere mensen te veroordelen. En natuurlijk, in feite veroordeelden ze Jezus ook. Maar dan druipen ze af in schaamte. Kan zoiets vandaag de dag ook gebeuren? Nou, hoe dan? De balk en de splinter. Je zit vol met Kees, daar zit je te denken. Je zit vol met oordeel, je bent bezig om anderen te veroordelen. Maar het wordt omgedraaid. Ja. Dat kan ons ook overkomen, denk ik. Ja? Jezus is heel anders. Die gaat nu met de vrouw spreken. Hoe voelde de vrouw zich? Toen die fariseeën haar zo aanklaagden. Beschuldigd. Bang. Doodsbang. Want ze voelde die steen al vallen zo'n beetje.
Beschaamd.
De man was er niet bij, dus waarschijnlijk voelde ze zich erg onrechtvaardig behandeld. En dan zegt Jezus dat. De fariseeën gaan weg. Wat gebeurt er dan met de vrouw? Ze wordt niet meer veroordeeld. Maar zucht van verlichting, ja. Kan dat ook gebeuren vandaag? Ja. Ja, dat is natuurlijk de kern van het evangelie. Ja. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Dan, aan het einde van het verhaal, zegt Jezus twee dingen. Welke twee dingen zegt hij tegen de vrouw? Zondig niet. Ik veroordeel je ook niet. En zondig niet meer. Wat gaat er in die vrouw om? Wat gaat er in jullie om als jullie dat horen, die twee dingen? Inderdaad, nooit meer zondigen, dat valt niet mee. Wat had Jezus ook kunnen zeggen? Wat had hij anders kunnen zeggen? Wat zei hij niet? Het is soms handig om dat even te bedenken. En wat zei hij niet? Wat? Geen veroordeling, inderdaad. Hij veroordeelde haar niet. Maar hij had bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, pleeg geen overspel meer of zo. Maar hij zei, zondag niet meer. Iets veel groters. Dus die vrouw van ik veroordeel je ook niet. Wie was de enige die haar mocht veroordelen eigenlijk? Jezus. Want die was zonder zonde. Maar die deed het niet. Dus 2 minuten geleden was ze nog doodsbang. En nu zegt deze Jezus, ik veroordeel je ook niet. Maar dan zegt hij, zondig niet meer. Kan dat? Hoe voelt dat? Hij legt de lat heel hoog. Ja. Fred, ik zou je graag willen dat je het plaatje laat zien. Dit plaatje wil ik graag mee afsluiten. Dit plaatje past daar goed bij. Wat zie je op het plaatje? Een kind. Een kind, ja. Een volwassen daarachter met 2 handen. Aha. 1 hand op de schouder. En 1 hand duwt. Ja. Ja. Stimuleert. Ga maar. Precies. Wat stelt dat voor? Die persoon die erachter staat? Een ouder. Maar in dit verhaal? Jezus. De ene hand. Ik veroordeel je niet. Het kind pakt een beet. En de andere hand. Ga. En zonde niet meer. Precies. Dus. De ene hand is onvoorstelbare genade. Leef je maar in die mevrouw, in die vrouw. Van doodsangst naar wow, niemand. Vrij. Ga naar huis. En die andere hand, de soort van ongelooflijke uitdaging. Dat wil ik graag aan jullie midden leggen. Welke hand ervaar jij in jouw leven van God? Als we deze hand, de troostende hand, ervaren, maar de stimulerende hand niet, wat gebeurt er dan in ons leven? Oh, ja. Misschien blijven we dan wel zondigen, want God is zo goed. Of het, wat kan er dan verder gebeuren? Kijk eens naar je eigen leven. Wat gebeurt er? Je kunt in slaap vallen. Hey, je valt in slaap. Je blijft passief. Ja. En die andere hand, als we vooral die hand ervaren en die niet zo. Wat gebeurt er dan in ons leven?
Raak je
uitgeput. Dan krijg je het gevoel dat je te veel moet. Kan dat christenen overkomen? Dat kan christenen overkomen. Misschien overkomt het jou wel eens. Dus. Denk aan die vrouw en denk aan Jezus. Denk dat je naar God toe kunt gaan. Ja, oké, God, ik wil graag beide handen volledig ervaren. Welke uitdaging heb ik in mijn leven? Heb ik? Is God aan het duwen geweest, maar ben ik stokstijf blijven staan? Heeft God zijn troost en zijn liefde en zijn vergeving aan mij willen communiceren, maar heb ik het niet kunnen accepteren? Dus, wat wil ik jullie meegeven? Vraag je dat af. En besef dat God beide handen op je wil leggen.